Oké, goedemorgen mensen. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over wat geloof en wat discipelschap is. Misschien ook wat het niet is, maar vooral wat het wel is. En dat doe ik omdat ik nog soms als idee heb dat het niet zo duidelijk is. En dat je het allemaal niet zo duidelijk is waar dingen vandaan lijken te komen. Want wat is nou geloof eigenlijk? En heb ik genoeg aan die tekst in Hebreeën 1, of Hebreeën 11 vers 1, waarin staat het geloof nu, is het bewijs van de dingen die je niet ziet, of het geloof, het hoop van de dingen die je niet ziet en bewijs van de dingen, hoe staat het er? Ik ga zelf ook al hakkelen. Ik ga het er even bij pakken. Misschien heb ik hem wel wat bijgezet. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en de bewijs van de dingen die men niet ziet. Maar heb je daar nou genoeg aan of is dat toch nog te cryptisch, toch nog te veel Chinees, toch nog te veel afstand? Ik ga even terug. Wat is geloof? Ik denk dat het geloof begint als je geloof in je leven werkt, dan is er iets gebeurd. Het geloof, ik verwoord dat als volgt, besef en erkenning van het bestaan van het transcendente en dat dit iets te zeggen heeft over het immanente. Oh, weet, we hadden het over Chinees. Ik zal het zo uitleggen. En geloof heeft ook iets te zeggen over onze betekenis vanuit dat transcendente en immanente, ik zal uitleggen wat dat is, over onze bestemming van het heden en onze toekomst. Waar komen we vandaan, wat is onze betekenis vandaag en waar gaan we naartoe? En wat is dan transcendent en immanent? Laat ik met het laatste beginnen. Immanentie heeft alles te maken met de wereld van het hier en nu. En de Satan, de tegenstander van God, is erop uit om altijd maar bezig te zijn om ervoor te zorgen dat u ogen naar beneden haalt. Dat u het verwacht van het hier en nu. Dat u het verwacht van andere mensen. Dat u het verwacht van de politiek, van het bedrijfsleven, van uw eigen geld, uw eigen mogelijkheden. Alle talenten die u gekregen hebt. Dat is immanentie. Het hier en nu. En dat is het dan. Dat is de tijdgeest. Het komt allemaal hier. Maar de Bijbel laat er geen misverstand over bestaan en Jezus al helemaal niet. Hier beneden is het niet. Dat is trouwens een titel van een boekje van professor Bram van der Beek, mocht je het ooit eens willen lezen. Hier beneden is het niet. We hebben hier geen blijvende stad, maar wij verwachten het toekomende. En wat is dan transcendent? Transcendent gaat ervan uit dat er een werkelijkheid is boven de zichtbare werkelijkheid. Boven dit alles is er een werkelijkheid waarin anderen invloeden een rol spelen waar wij niet direct zomaar invloed op zouden kunnen hebben. Dat is een wereld buiten de gewone zichtbare wereld. Een wereld die boven deze wereld staat en die je niet vanuit deze wereld kunt beïnvloeden. Andersom wel. En dat is het interessante om hiermee bezig te zijn. Er zijn zoveel mensen die deze werkelijkheid, althans de Bijbelse werkelijkheid, maar ik heb ook in interreligieus overleg gezeten. Het geloof, geloof in het transcendente, geloof in dat er meer is dan alleen het immanente, het aardse en alles wat je kunt zien. Dat vind je bij allerlei culturen en religies. Dat heeft ook niet zoveel te maken met of je nou wel of niet in God gelooft, de God van de Bijbel gelooft. Er is iets van geloof in de mens, het besef en meer nog daarna de erkenning. Dat dat besef van het bestaan van dat transcendent, het bestaan van die geestelijke wereld, dat dat een werkelijkheid is. Waarvan de Bijbel zegt dat die werkelijkheid eeuwig is en blijft. De onzienlijke werkelijkheid, die was er al, is er en die zal altijd blijven. En de zichtbare werkelijkheid is altijd gedoemd om een keer te eindigen. De aarde kan zo oud zijn als dat die is, maar het zou zomaar kunnen zijn dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Of een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde, het is maar hoe je het wil lezen. Maar alles wat je kunt zien is tijdelijk. Dus waar streef je dan voor? En de psalmist zegt in Psalm 91, ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan richt je je dus op de God van de Bijbel. Maar per definitie is geloof iets wat in je zit, iets in je systeem wat binnenkomt, wat erin is geplant, want niet iedereen heeft het en zeker niet allemaal in dezelfde mate. Waarin er dus iets betekent dat je het besef komt, ja maar dit, ik zie dit allemaal wel, maar er moet meer zijn. En Paulus zegt dat ook in Romeinen, in het eerste hoofdstuk. God in zijn aanwezigheid wordt met het verstand, Gods aanwezigheid in de schepping wordt met het verstand doorzien. Als je om je heen kijkt, je ziet de veelkleurigheid in de natuur, je ziet de veelzijdigheid in de natuur, je ziet ook de ongelooflijke complexiteit van het menselijk DNA. Waarvan ook nog niet zo gek lang geleden is vastgesteld dat ons DNA niet zo heel veel verschilt van dat van een komkommer. Ja, iets van 80-85% match. Wat is dan die andere 15%? Heel vreemd. Maar Gods DNA, Gods scheppings-DNA, is zo universeel. Hij is daar zo groots in dat we, zoals we hier zitten, is er niemand van u hetzelfde. En ik heb me laten vertellen dat zelfs die vele miljoenen, miljarden, niet te tellen sneeuwvlokjes die naar beneden komen, daarvan is er ook niet één hetzelfde. Nou ja, wie gaat dat uitzoeken? Maar als we uitgaan van 7 miljard mensen die allemaal verschillend zijn, net even iets anders dan de ander, zelfs een eeneiige tweeling heeft uiteindelijk verschillen in gedrag. In ontwikkeling. Er zijn verschillen. Dus Gods almacht in zijn schepping, zijn enorme diversiteit. Met een, voor mijn vrouw is dat altijd heel erg spannend als ze weer hoort hoeveel verschillende soorten spinnen er zijn. Alleen als er spinnen. En allerlei andere kruipend kleine beestjes. In onnoemelijke grote variëteit. Je kunt ze niet eens zien. En dan hebben we nog niet eens over het aantal soorten vogels. En noem maar op, het is zo divers en zo groot. Dat snap je toch gewoon, dat moet je toch wel denken, daar zit iets achter. Met evolutie alleen ben je er dan niet. Afgezien van de grote gaten die in die theorie zitten. En de jumps die gemaakt worden. Om het maar kloppend te krijgen. Zie je toch de hand van de meester. Los van de bedoeling daarvan is het toch wel mooi om te zien dat bijna alle volkeren op de aarde, zeker de natuurvolkeren, iets hebben van er is een relatie tussen het onzichtbare en de aarde en ons gedrag. De Indianen hadden het ook al over de grote Manitou. En ze aanbaden de goden van de natuur. Ja, want iets anders was er niet. Maar of je nou religies bestudeert en je gaat terug naar waar ze vandaan komen, vind je overeenkomsten. Je vindt overeenkomsten van de tempels in Zuid-Amerika met die van in Azië. In Vietnam, Cambodja en Laos. Dezelfde bouw, dezelfde systemen. En dan kan je zeggen dat de mensen op de boten van de 15e eeuw, Columbus en zijn consorten, dat die in Zuid-Amerika hebben ontdekt, maar dat is helemaal niet zo. Er waren altijd al mensen op Zuid-Amerika. En er staat zelfs in Zuid-Amerikaanse grotten staat de zonvloed getekend. In Zuid-Amerikaanse grotten. Dus je kunt niet zeggen dat het allemaal maar dat wij dat bedacht hebben. Dat is een hoofdstuk apart. Maar geloof, dat is iets wat in je denken zit. Een soort onbewust weten. En er vervolgens van uitgaan dat er meer moet zijn dan dat je kunt zien. En waar het vandaan komt, dat geloof, dat is als een klein zaadje geplant. Dat kan gecultiveerd worden als je ermee bezighoudt. Als je in een omgeving bent waar dat ook gewoon is, dan kun je dat cultiveren. Het transcendente, dus hetgene wat boven ons is, als je daarvan uitgaat, dat is een besef en de erkenning. De erkenning dat het iets te zeggen heeft over het hier en nu in mijn leven. Belangrijk. Bijbels geloof is de erkenning van zowel de transcendentie als de incarnatie van de God van de Bijbel. Erkennen dat hij een goddelijke, geestelijke soevereiniteit is. En dat hij in Christus geïncarneerd is. Hij werd vlees. Jezus is het vlees geworden, woord. Dat stukje geloof. Ook dat geloof wordt in uw hart gezaaid. Door werk van dat is een werk van Gods geest. Als die overtuiging in uw hart landt, klein of groot, Klein of groot geloof of groot geloof. Maar die werking in uw hart is een werk van de geest van God zelf. En Jezus zegt, niemand dan kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. En de Calvinistische predestinatieleer gaat ervan uit alsof het allemaal van tevoren bestemd is. Zo 1, 2, 3 wel, 1, 2, 3 niet, 1, 2, 3 wel. Maar als dat zo is, waarom zouden we dan nog bidden? Heel fatalistisch is dat. Dubbele predestinatie. God neemt aan en wijst af. Het is allemaal geregeld van tevoren, dus ja, het heeft allemaal zo weinig zin om daarover na te denken. Ik denk niet dat je er dan helemaal bent. En dat is ook wel, de kerkvaders zijn het daar, denken daar verschillend over. En Luther en Calvijn dachten daar onderling ook nog verschillend over. Waarom dan nog bidden? Waarom dan nog evangeliseren? Waarom dan nog überhaupt ergens voor gaan? Als het allemaal al van tevoren vast zou liggen. Wie er wel en wie er geen geloof ontvangt. En de gereformeerde theologie heeft daar het bekende Tulip van gemaakt. En in een van die dingen is staat unlimited election. Met andere woorden, Jezus is voor alles en voor iedereen gestorven. Dat zegt hij ook. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik wie? Een paar? Allen. Tot mij trekken. Het is de opdracht van de kerk, het is de opdracht van de gemeente. Om die gekruisigde Christus zichtbaar te maken aan die wereld die niet weet dat het zo is gegaan, dat dit is gebeurd. Er zijn volkeren in deze wereld die hebben gewacht opdat dat verhaal eens een keer zou komen. Die hebben geweten. En ik heb er ook een verhaal van gelezen in een Zuid-Amerikaanse, in Colombia, van mensen die in een geweten hebben van er is een God en er was ooit eens iemand in hun stam had gezegd, er komt hier ooit iemand vertellen over de echte ware God. Een natuurvolk, afgesneden van alles. En op een gegeven moment, iemand die weet, er komt ooit iemand ons vertellen van de ware God. En die is ook gekomen. Hier hebben we op gewacht. Op de openbaring van Jezus Christus. Dat is het geloof. Openbaring van de Zoon en de Heilige Geest als drie eenheid samen. Dat is een heel verhaal, ga ik nu niet op in. Wiens verlossing geldt als de enige weg tot het eeuwige leven in de bestemming zoals God die aan zijn schepping geeft. En u bent ook zijn schepping. U bent met een reden geschapen, u hebt een doel, u hebt een bestemming, u doet ertoe. God heeft een plan met u. En toch mag u dat niet als kerk maar verspreiden. Jonge mensen hebben niks aan, God heeft een geweldig plan met je leven. Want dan zeggen ze, ja, ik heb zelf ook een geweldig plan met mijn leven. Dat is het niet. En ik ben bang dat in de afgelopen 10, 20 jaar er van alles is geprobeerd, als het niet veel langer is, er van alles is geprobeerd om het evangelie en de persoon van Christus op een bepaalde manier in de saleshoek te krijgen. In het postmoderne rallywinkeltje plaatsen we Jezus tussen Boeddha en Mohammed en al die anderen. Maar dat kan niet. Dat kan echt niet. En door water bij de wijn te doen, verlies je alleen maar mensen. In 2002 heb ik Bas Plezier destijds een brief geschreven. Bas, lieve broeder, als je niet radicaal preekt in Jezus in de PKN, zou je de helft van die kerk verliezen. Als je het wel doet, verlies je ook de helft. En hij heeft voor het laatste gekozen. Radicaal. En de orthodoxie wint in de PKN aan kracht. Dus het zoeken naar de Heilige Geest, het zoeken naar de kracht van God in de kerk, wint terrein in de PKN. En dan moet je niet alleen maar beginnen over al die vrijzinnigheid en de dingen die ze allemaal ook doen waarvan je minder gelukkig bent. Je moet ook zien naar de kracht die daar toeneemt. En in de gereformeerde kerken idem dito. Iemand die begint om te zeggen, we kunnen niet maar water bij de blind blijven doen, omdat Jezus daarvoor niet gestorven is. De weg van Jezus eindigt niet, is niet een zielig einde aan een kruis. Mislukt. Jammer. Nee. Het gaan naar het kruis is een glorieuze overwinning gebleken. Amen. Hij hield iedereen, Jezus heeft iedereen God en Christus hebben samen iedereen voor de gek gehouden. Het leek het einde. Maar de macht van Jezus zat hem niet alleen daarin dat het zo is gegaan, maar ook dat hij van tevoren zegt, zo zal het gaan. En ik leg mijn leven vrijwillig af. En zo iemand verdient een radicale navolging. Geen waterig aftreksel. Geen salesargumenten. Niet een Jezus plaatsen in het reliewinkeltje van de moderne tijd. Dat kan niet. Dat kun je niet doen. Wat is discipelschap dan? De keuze om een leerling te zijn en te blijven. En er is een Engelse uitspraak die zegt, you belong before you believe. You belong before you behave. Met andere woorden, Jezus volgen, dat kun je doen omdat je door hem gefascineerd bent. En hij stelt radicale eisen. Hij zegt, wie zijn vader en moeder niet lief heeft boven mij, wie zijn vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Nou, je vader en moeder, daar mag je toch wel om geven. Daar mag je toch wel van houden. Daar mag je toch wel een speciaal plekje voor in je hart hebben. En toch zegt Jezus dat. En hij zegt ergens anders. Verloochen jezelf, neem je kruis op je. Wat is dat dan weer? Dat vinden we moeilijk. Maar we vinden dat moeilijk om dat te begrijpen, omdat we in een tijd leven waarin het zeker het westerse christendom niet meer wordt uitgedaagd. Ons leven kan volgens een mooi glad patroon verlopen. En zoals laatst een van de theologen van de PKN zegt, dan is God niet veel meer dan een stoplap. Het eindpunt, als er een gaatje in het probleem, als ergens een probleem is, dan duwen we een gebed in van God en dan gaan we naar God en dan is het weer even gefixt. Want al het andere hebben we al. We hebben alles al, dus waarom hebben we God dan eigenlijk nog nodig? Maar juist als je alles hebt, heb je God heel erg hard nodig. Maar dat zien we nog niet zo goed in het Westen. We zien niet dat we lijken op de gemeente van Laodicea in Openbaring 3. Die alles had, alles voor elkaar en het zag er geweldig uit. Natuurlijk, kerken bestaan er ook. Het ziet er allemaal geweldig uit. Maar hoeveel kracht van God is daar nou echt? En hoe blijvend is het allemaal? En zijn we niet bezig om het evangelie, de kerk of Jezus Christus te verkopen? Want geweldig om bij Jezus te horen. Als je met Jezus leeft, worden al je problemen opgelost. Nou, ik mag u teleurstellen. Vergeet het maar. Je krijgt er eerder een paar bij. En de jonge mensen vinden het helemaal niet erg om uitgedaagd te worden. Want ze reizen de hele wereld over om te studeren. Ze reizen de hele wereld over om interessante mensen te ontmoeten. Ze hebben er van alles voor over om een diploma te halen. Om een goede baan te krijgen. Ze sidderen om relaties aan te gaan. Want het fundament is weg. Er zijn allerlei spanningen. En je mag de jeugd best uitdragen. En ik wil niet meer. Ik heb al gezegd, ik hou niet meer van symptoombestrijding en pleisters plakken. Want dat hebben we al heel erg lang gedaan en ik zie de chaos alleen maar toenemen in de kerk. Het wordt tijd dat we weer gaan werken aan die basis. En die basis is het geloof in Jezus Christus en een radicale keuze daarvoor. Maar, die radicale keuze betekent niet dat er maar één weg is, waardoor weer iemand de lat weer heel erg hoog voor jou legt en die kun je dan vervolgens niet halen. Je zult maar depressief zijn. Je zult maar worstelen met je geaardheid. Je zult maar worstelen met van alles en nog wat. En dan ook nog eens een keer zeggen, ja, je moet je kruis opnemen en jezelf verloochenen. Even lekker makkelijk gezegd zo, boom, pats, klaar. En dan laat je heel veel mensen in de kou staan, die daar niet bij kunnen komen. Want de Bijbel heeft ook een Psalm 88. Lees die maar eens. Die loopt helemaal niet goed af. Die eindigt donker, donker, donker. En die eindigt nog donkerder, donkerder, donkerder. Dus het begint moeilijk en het eindigt heel donker. Sommige psalmen van David, klaagpsalmen zoals 13, 22 en de Korrigietpsalm 42 en 43. Wat buigt gij u neder, mijn ziel? Iemand die God kwijt is. Dat loopt nog goed af, dan lijkt er een wending in zo'n psalm te komen, zoals psalm 13, het laatste stukje, en psalm 22. Lijkt er een wending in zo'n psalm te komen van, oh God antwoordt en het wordt opgelost, het wonder gebeurt. Maar psalm 88 begint zwart en eindigt zwart. En psalm 139 daarentegen, die schrijft weer tussen 7 en 12, vers 7 en 12, die zegt dan, waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vluchten voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, dan bent u daar. Maak ik het dodenrijk tot mijn verblijfplaats, dan bent u er ook. Nam ik vleugels van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, dan nog zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Die psalm is er ook. Maar er is ook die duisternis. En dan is het gebed van de gemeente zo belangrijk. Het gebed van u, voor uw onbekeerde buurman, voor uw onbekeerde familie, dat doet er dan zo toe. Als Arminius gelijk had, dat je wel een keuze, dat onze antwoord op Gods voorzienigheid, Gods genade, dat wij een antwoord moeten geven daarop. Als Arminius gelijk had, dan zou dat dit moeten zijn. Het grote verschil is tussen verkiezing, genade, is de rol van de voorbeden. De rol van wat we net hebben gehoord van Christus, die permanent voor u en mij pleit. Die voortdurend in gebed is om zoveel mogelijk mensen te behouden. En dat zegt hij ook in Johannes 3, vers 16 en vers 17. God, Jezus is niet gekomen om deze wereld te veroordelen, maar om deze wereld te behouden. En ik daag veel liever mensen uit, vooral jonge mensen uit. Kijk eens naar die radicale Jezus. Kijk eens naar hoe dat hij zegt dat de wereld waarin je leeft uiteindelijk geen bevrediging kan geven. Het zit hem niet in wine, wipe und gesang. Of sex, drugs en rock and roll. Dat is al zo vaak geprobeerd en zo massaal geprobeerd. En kijk eens hoe het Westen er vandaag aan de dag bij ligt. Het ligt er zo goed bij dat het Oostblok zegt, nou jullie in het Westen, jullie moeten eens een keer teruggaan naar jullie Bijbelse wortels. En dat de islam tegen ons zegt, jullie zijn een aanfluiting voor jullie boek. Waarom hebben de moslims zo moeite met de kerk of met christenen? Vanwege ons gedrag en onze keuzes. De hypocrisie en de zedeloosheid in het Westen. En als je blank bent, dan ben je christen en dus hoor je daarbij. Het doet er niet toe of je katholiek bent of protestant bent. Het doet er ook niet toe of je in Rusland woont of in Europa. Je bent blank, je komt uit het noorden, dus ben je christen. En dus doen we jou een fijn oranje overalletje aan. En we executeren je, want jij bent een representant van datgene wat wij verfoeien. En misschien hebben ze wel gelijk. Waar is dat radicaal volgen van Jezus nou precies gebleven? Niet dat je het allemaal uit jezelf kunt doen, hè? Dat mag ook duidelijk zijn. Want er is geen, je kunt niet zelf jezelf heiligen. Dat moet door de geest van God gebeuren. Amen? Oh, jullie worden wel heel stil. Je hoeft niet bang te zijn, hoor. Ik zal wel even verder gaan. De kerk bestaat namelijk grotendeels, of goed wel, uit ongeveer drie groepen. De gegrepenen, de participanten en de observanten. De gegrepenen van Filippenzen 3, mensen die door Jezus gegrepen zijn en daar meer van willen, die daar dan ook voor iets hebben. Nee, ik grijp dat vast en ik laat het nooit meer los. Nou Marcel, je mag de PowerPoint van me hebben hoor. En ik laat dat nooit meer los. Je hebt de observanten, de participanten, de mensen die van een afstandje kijken en meedoen, of voor een deel meedoen en voor een deel hun eigen leven willen bepalen. En de observanten, de mensen die hier naar kijken en zoiets hebben van, ja, ziet er wel leuk uit. Dat is een beetje het beeld van de volkskerk. En er is zoveel meer. En dat kun je niet organiseren. Je kunt niet mensen dwingen. Je kan niet het opleggen. Het enige wat je kan doen is mensen inspireren en voorleven. En duidelijk scheppen aan jeugd en jonge mensen al vertellen dat hier beneden is het niet. Je kunt het allemaal wel najagen. En de aarde is mooi. De natuur is mooi. En het is geweldig om, zoals een zegen, als je zoals ik en Nelly tientallen jaren met elkaar samen mag zijn. Door Gods genade. Dalen meemaken. Bergen meemaken. Het is allemaal geweldig. En toch is het dat niet. Al heel jong heb ik geweten, als klein kind al, heb ik geweten dat er meer was. En ik zat in de katholieke kerk, ik kon daar geen, het werd niet gevoed in die zin. Misschien een beetje in stand gehouden. En op een goed moment werd het wel gevoed en het vlammetje werd aangestoken. En dan gaat het licht letterlijk aan. En dat gun ik iedereen. Ook de mensen die hier niet zitten. Mensen hier in de wijk in Houten. De gemeente is geroepen om daar waar zij is, een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Dat is geen cliché. De kerk is een vereniging opgericht vooral voor de niet-leden. Moet je nooit vergeten. Uw gebed maakt het verschil voor uw ongelovige, onbekeerde, tegen God aanschoppende buurman of collega. Jesaja 30 vers 18. Hij zoekt redenen, God zoekt redenen om genadig te zijn. En Jesaja 59 vers 5 en 65, in die twee hoofdstukken twee keer zegt de Heer, ik zocht naar iemand die tussen beiden kwam, opdat ik mijn toorn niet hoefde te laten gaan. Maar ik vond hem niet. In de Genesis zie je hoe Abraham pleit voor Sodom en Gomorra. Misschien zijn er nog maar 10 rechtvaardigen. Begint bij 55, 45 en uiteindelijk op 10. God zoekt voorbidders. Dus hoe je ook wilt kijken naar predestinatie of alles heeft God alles van tevoren al bepaald. Als we daar nou eens even vandaan blijven en gewoon zeggen wat we wel kunnen doen, en dat is bidden voor onze omgeving, vanuit ons geloof. Bijbels discipelschap, de keuze om Jezus te volgen door zijn genade gegrepen. Door zijn genade gegrepen, niet door wetticisme. Je moet dit en je moet dat. Ik merk dat het makkelijker is om een PowerPoint te maken dan hem uit te leven. Oh, wat doe ik nu? Belangrijk van discipelschap is dat je, als je een discipel van Jezus bent, dat je ziet waar die, waar het hem om gaat. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen indien wij zijn geboden bewaren. En daar heeft Jezus het over. Johannes 14 en 16. Zijn geboden bewaren. Wat is dat dan? Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkander lief hebt. Dat is het belangrijkste gebod. Dat is de sleutel. Het koninkrijk van God op aarde, het gebed van onze vader van Matthäus 6, dat zegt iets over het koninkrijk komen, dat hier werkt op de aarde zoals het in de hemel is. Vandaar dat het erom gaat in het christelijk geloof, dat niet de aarde dicteert hoe je denkt, hoe je voelt en waar je naar kijkt, maar dat de hemel dat doet. Waarom? Als je dat laatste doet, als de hemel dicteert, dan zal dat ook je bestemming worden. Je kunt een parafrase maken over een zinnetje van Jezus, waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn. Een parafrase daarop is, de God die je aanbidt, is ook de God waar je de eeuwigheid zult doorbrengen. En als die God de aarde is, of geld, ja, dan ben je dus niet met de God van de Bijbel in de eeuwigheid. Waar kies je voor? En Jezus is gekomen om die band met de aarde, voor zover die er zou kunnen zijn, en die is er, die band met de aarde door te snijden. Door te zeggen, neem dat kruis nou op je, en wat is dan dat kruis? Het opgeven van de illusie dat je controle over je leven hebt. Het opgeven van de illusie dat als jij denkt dat je controle over je leven hebt, je in feite een marionet bent van het Rijk van de Duisternis. Ik zeg het maar gewoon heel radicaal. Al die mensen die denken, ik doe het allemaal zelf. Paganisme, heidendom. Ik doe het allemaal zelf, mijn kracht. De Uzi, ik heb ermee geschoten, betekent mijn kracht. Uzia betekent God is mijn kracht. Mijn kracht, mijn talent, mijn prestaties, mijn vermogen. Allemaal ik. Als dat het is. Daarvoor is Jezus gekomen om dat door te snijden. En daar wil ik aan bouwen. We hebben een boodschap van radicaal. Jezus is radicaal aan het kruis gegaan. Niet om daar een slap verhaal van te maken, maar om u uit die touwen van deze wereld te trekken, die u binden, die u geen vervulling geven, die geen oplossing bieden voor de nood van je ziel, de nood van je hart, de nood van je geest. Hebben ze geen antwoord op. Alles wat er een antwoord komt is surrogaat. Hij wil surrogaat koffie gedronken. Als u wat ouderen zijn. 1944, 45. Surrogaat koffie. Ik denk dat je het nu zou uitspugen. Maar het is wel surrogaat, dat is wat de wereld u biedt. Ze hebben ook niet meer. Het ware brood wat uit de hemel neerdaalt, dat is wat we nodig hebben, dat is Jezus. Dat hebben we nodig. Er zijn zaligsprekingen. Ik ga even door, anders wordt het 2 uur. Zalig. Hier zie je de genadeboodschap van Jezus in de zaligsprekingen. En Jezus die veroordeelt, die is er ook. Wees maar niet bang. Maar dan hebben we het over iets anders. Jezus veroordeelt de zonde, hij veroordeelt de hypocrisie, hij veroordeelt religie en het wetticisme wat daarbij hoort. Hij veroordeelt niet de zondaar, wel de zonde. En hij komt naar u toe met een genadeboodschap. Dit zijn de mensen die in deze wereld al slachtoffers van de geschiedenis genoemd kunnen worden. De mensen die vertrapt worden, die eronder zitten, die niet in controle zijn, die afhankelijk zijn, die kwetsbaar zijn, ziek zijn, zwak zijn, niet voor zichzelf kunnen opkomen. De armen van geest, de treurende, de barmhartige, de zachtmoedige, de reine van hart, de vredestichters. Mensen die zitten te horen en dorsten naar die gerechtigheid. En de mensen die vervolgd worden, mensen die lijden om Christus wil. Die zijn al zalig, bij wijze van spreken, zegt Jezus. Die neem ik mee. Dat zijn mijn krijgsgevangenen. Die neem ik mee. En ik heb voor mezelf ook voorgenomen dat ik zeg, ik ga niet meer een half verhaal vertellen. Ik wil de mensen meenemen. Ik wil duur sterven. Ik wil zoveel mogelijk mensen meenemen in het eeuwigheidsperspectief waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Het wordt tijd dat de kerk weer gaat zeggen, Jezus is gestorven aan een kruis. En ik neem daar geen aanstoot aan. Ik ga daarin leven. Ik ga daarin staan. Ik ga zeggen, ik ga kiezen om daarin te volgen. Radicaal. De wereld volgen en te doen wat iedereen al doet, is makkelijk. Het is moeilijk om tegen de stroom in te zwemmen. Daarom is het een uitdaging. Maar als je ziet wat Jezus heeft gedaan, dan kan je niet zeggen, ja, ik marchandeer wel een beetje. Ik marchandeer wel een beetje. Een beetje van dit, een beetje van 2 walletjes eten. En dat kan niet. Dat kan niet. Dan krijg je slap. En uiteindelijk zie je dat de kerk steeds verder weggeleid in schandalen, in chaos, in krachteloosheid. En ik, Heer, dat moet een keer stoppen. En gelukkig zie ik steeds meer mensen om me heen binnen de kerk die zeggen allemaal, het moet stoppen. Die schandaal, het moet stoppen. Die krachteloosheid moet stoppen. En ik krijg steeds meer het verlangen van mensen, wat het ook kost. Maar we gaan dit gaat anders moeten worden, dit gaat anders worden. En we roepen Gods geest aan, we roepen God zelf aan, Heer, verander mij. Maak mij compromisloos. Maak mij bereid om de werkelijkheid aan de mensen te vertellen. Want dat hebben ze nodig. De mensen zijn zoveel mensen op straat en in de stad die in die categorie vallen. Zoveel mensen hebben moeite, die worstelen met dit leven. En die zien die andere groep met mooie banen, dikke huizen, grote auto's en mooie vakanties door het leven gaan. En zij moeten sprokkelen, sappelen met kleine bedragen en weinig mogelijkheden. Veel van dat leed zit daarin. En daar zegt Jezus, zalig. Hij neemt ze mee. Waarschuwingen zijn er ook. Onmiddellijk naast onze Vader, mooi gebed, eindigt hij. Als je de mensen hun overtredingen vergeeft, zal je Vader u vergeven, maar vergeef je de mensen hun overtredingen niet, dan zal de Vader jou ook niet vergeven. Je hebt een hoofdstuk met genade, met zaligsprekingen. En even later is het pats. En het wordt nog erger. Hij waarschuwt nog veel meer. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk van God binnengaan. Oh, die heb je ook. Met hun handen omhoog. Ik mocht het niet meer doen. Ik heb het eens een keer ergens in de gemeente gedaan. Een filmpje van Michael W. Smith, die kennen jullie vast wel, toch? Maar ook een van Queen. In dat stadion, Wembley Stadium, 1986. Express, weet je prikken. Wat was de overeenkomst? De mensen stonden allemaal zo. Of het nou Michael W. Smith was, of Queen. Maar de mensen stonden gewoon zo. Love of my life. En ik heb wel eens gebeden ook voor Freddie Mercury. Dat ik het een verschrikkelijk zou vinden als hij niet in de hemel terecht zou komen. Dat God hem niet zou kunnen vergeven. Omdat ik denk van zo'n man met zo'n talent en zo'n muzikaliteit en zo'n stem. Die moet in de hemel tot in de eeuwigheid Gods lof zingen. Dat zou ik heel graag willen. En met hem nog vele anderen. Al die componisten, al die muzici die verdwaald zijn. Die de weg zijn kwijtgeraakt. Al die talenten die God gegeven heeft. En die van het pad af lijken zijn gegaan. Nee, zo'n Freddie Mercury die moet in de hemel. Niet op een wolkje. Maar oorverdovend hart. Jezus is Heer zingen. Op wat voor manier, wat voor liedjes dan ook. Met die stem van hem. Ik weet niet of je dat hebt, maar dat heb je met Pavarotti ook. Hè? Als je Pavarotti hoort, dan weet je meteen, dit is Pavarotti. En dat heb ik met Freddie Mercury, heb ik dat ook. Die weet het meteen. Niet dat ik zo gek was van Queen hoor, maar een paar dingetjes die me daaraan opvielen. Ongelooflijk muzikale talenten dat het waren. Niet in ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. En in Lucas 6, vers 46 zegt hij, wat noemt gij mij Heere en doet niet wat ik zeg. Dat was vooral tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. En velen, vers 22, velen zullen te dien dagen tegen me zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofiteerd en u kent het allemaal. Grote valkuil, mensen met een grote bediening. Die zien dat God hun bediening zegent en dat er wonderen en tekenen onder hun prediking gebeuren en onder hun bediening gebeuren. Maar die in hun persoonlijk leven grote fouten maken. En die niet belijden, die niet corrigeerbaar lijken, die niet aanspreekbaar zijn op gedrag. Want kijk eens hoe God mijn bediening zegent. Maar dit staat ook voor hun. En ik lees het ook voor mezelf. O Heer, bewaar mij. Ik heb u nooit gekend. Is Jezus radicaal? Ik dacht het wel. Lucas 13, hetzelfde verhaal. Velen zullen ingaan, we trachten in te gaan, zegt hij dan. Zijn het de vragen, de discipelen vragen hem. Zijn het een weinige die behouden worden, want ze worden een beetje nerveus. Het wordt wel een beetje spannend. Zijn het een weinige die behouden worden? En dan geeft Jezus geen antwoord op en dan zegt hij, gaat in door de enge poort. Velen zullen trachten om naar binnen te gaan en op een gegeven moment gaat de deur dicht. En je hebt niks aan een evangelie als je daar de scherpe kantjes maar van af gaat slijpen en dat alles rond en zacht gemaakt wordt. Aanpassen aan wat het zieltje van de mens vandaag en de dag nog zou kunnen hebben. Maar ik geloof dat de wereld klaar is voor een duidelijke boodschap. Mits die komt uit een duidelijk en toegewijd hart, uit een authentiek sprekende gelovige. Die van zichzelf zegt, hallo, ik ben niet volmaakt, maar ik volg Jezus, want ik geloof dat het de enige weg is. Ik volg Jezus omdat ik geloof dat hij mij zal brengen tot mijn bestemming, wat die dan ook is. Ik geloof dat ik Jezus wil volgen, niet alleen omdat ik in de hemel wil komen, maar omdat hij het waard is. Hij heeft iets voor mij gedaan en ik kan het niet vergoeden. Maar wat ik kan doen, dat doe ik dan maar wel. Ik ga hem proberen te volgen. Jezus volgen. En dat kan je alles kosten. Ik word er zo moe van, dat het allemaal wordt glad gepraat in Europa. Alsof niet. Er enorme bedreigingen in Europa zijn. Dreigingen uit het zuiden, uit het oosten en een vijfde kolonne en weet ik veel wat allemaal. Het ergste vind ik nog, die bedreigingen niet zelf, maar de krachteloosheid en de zedeloosheid. Waarbij er niet tegen te knokken lijkt. Nou ja, ik had u vorige keer al gezegd, mijn grootvader zei, onbegonnen werk is werk waar niet aan begonnen is. En dus moet je op een gegeven moment die keuze maken, en die heb ik gemaakt. Ik ga gewoon, Heer, u verkondigen wat het ook kost. Als ik dan ergens niet meer mag komen, dan is dat maar zo. Maar het evangelie van een Jezus die aan een kruis is en een radicale boodschap achterlaat, die heel goed volgbaar is, omdat hij aan de ene kant zegt, volg mij, en dat gaat je misschien wel heel veel, zo niet alles kosten, maar ik ben genadig en vergevend en groot van goede tierenheid. Wat is goede tierenheid? Psalm 136, 23 keer. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Wat is dan die goede tierenheid? Dat is iemand die bereid is om voortdurend genadig te zijn. Genadig, genadig, genadig te zijn. Je kan 1000 keer dezelfde fout maken. Als je 1000 keer met een oprecht hart naar God terugkeert, zegt hij, ik weet het al niet meer, het is weg. Een oprecht hart. Een verbroken en verbruiseld hart veracht gij niet, o God. Psalm 34 en Psalm 51. Dat is ook Jezus. die de hand uitsteekt. Ik wil er nog iets zeggen over het Johannes evangelie. Ik weet niet of het aan toe komt. Oh, hier komt hij al. Uitnodigingen doet hij ook. Wie niemand mij wil dienen, hij volgt mij. En waar ik ben, zal ook mijn diener zijn. En niemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. En hoe ziet dat er dan uit? Als God iemand eert, dan maakt God de Vader iemand geestelijk gezien onaantastbaar. Je komt er niet meer bij. En alles stompt af wat je probeert er tegenin te brengen. En hier staat die tekst, Lucas 9 vers 23. Hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, neem dagelijks zijn kruis op en volg mij, dagelijks. De dag beginnen te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En waarom is dat nou zo rijk? Nou, ik kan na bijna 40 jaar Jezus volgen wel zeggen, het is rijk. Ik weet ook wat het is om in de wereld te zijn. En ik weet ook de rijkdom van Christus. Ik zou me geen leven meer zonder kunnen voorstellen. Inktzwarte duisternis. Theresia van Lisieux heeft dat geprobeerd op te zoeken. Mensen in de wereld die lijden, die het uitzicht hebben van ik ga sterven. En dan die inktzwarte duisternis waar deze mensen in moeten leven. Verschrikkelijk. Inktzwarte duisternis. En Jezus zegt, met mij wandel je in het licht. Het licht des levens moet opschieten. Dit zijn ook uitspraken van Jezus, om je te helpen. Vrees niet, geloof alleen. En de man van de bezeten knaap heeft er geen geloof of niet geloof genoeg. En die zegt, ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Er is een besef van God in je hart. En je roept naar God en je zegt, kom mijn ongeloof te hulp hier. Ik kijk nog zo naar beneden, nog niet omhoog. En God werkt het willen en het werken in je hart. Het zaad van het geloof en het zaad van de toewijding. Het eerste stapje op de weg van Jezus volgen. Eén stap op die weg van Jezus en hij komt je al tegemoet om je te helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik ben met u al de dagen van de wereld. Al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Is dat hoopvol? Is Jezus niet degene die enerzijds zegt van er is maar één weg? Niemand komt tot de Vader dan door mij. En aan de andere kant zegt hij, en ik weet dat je dat moeilijk vindt. Ik weet dat je met alles, met heel je hebben en houden vastgeplakt zit aan deze aarde. Dus ik zal je helpen. En hij geeft zijn geest om voor altijd met ons te zijn. En dat is een vervulling die is met niks anders te vergelijken. En daarom mag je ook de mensen een uitdaging voorhouden. Je mag de mensen ook voorhouden, lieve mensen, jonge mensen, ga voor het volgen van Jezus. Dat is spannend. Oh jee, ja. Want hij kan zomaar vragen om op straat iemand aan te spreken. Als je uitdaging wilt, zomaar op straat iemand aanspreken. Heer, ik geloof dat je het moeilijk hebt. Mag ik voor je bidden? Spannend. En dat kun je als gemeente ook gaan doen. En je merkt de wonderen gebeuren dan ook op straat. Dat is een hoofdstuk apart. Ik weet niet of ik nou alles... Het geloof. Als je geloof hebt, heb je dat gekregen van God. Het is in je hart gezaaid. En wat doe je daar dan mee? Je kunt het cultiveren. Zoals je een zaadje kunt cultiveren, dan groeit hij en wordt hij groter. En dan gaat alles beheersen. In Job 13 vers 15 zie je dat Job uiteindelijk ook eruit uitroept van, al zou God mij doden. Dan hoop ik nog op hem. En Psalm 42 vers 6, vers 12, Psalm 43 vers 5. Wat ben je onrustig in mij, mijn ziel, als je God kwijt zou zijn. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn Heer en mijn God. Hij is daar, je hoeft alleen maar te roepen. Je hoeft alleen maar omhoog te kijken en hij hoort je. Hij reageert op je gebed. Hij is zo dichtbij. Dat zijn troost van zijn aanwezigheid. Zonder geloof kun je God niet welgevallig zijn. Hij heeft dat nodig. Dat hele kleine beetje geloof. Dat hele kleine beetje geloof. Waarvan jij zegt, Heer, geef me meer geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Geef me meer geloof. Ik wil u volgen, Heer. Ik wil eindigen Ik merk wel dat ik hier nog veel meer over kan zeggen, maar het is op een gegeven moment ook een keer klaar. Jullie zijn moe. Ik heb een lied van een muziekstukje van Brooke Fraser, Brooke Lightwood. Misschien wel bekend van jullie, Hillsong. Heeft dit hymnje geschreven, een hymn geschreven. En ik heb de Nederlandse tekst ernaast gezet. Dat is mijn vertaling. Ik zag geen andere vertaling. Misschien kun je het opzetten. Daarin zie je een stukje troost van Jezus.
Amen.